Goedemorgen allemaal. Ik dacht even toen we in gebed gingen van nou, ik denk niet meer dat ik hoef te preken, want na zo'n thema van de zangdienst, dan heb je toch zoveel om te danken en zoveel om de Heer te prijzen voor zijn genade. Maar ik mocht toch nog wat doorgeven deze morgen. Maar ik wil wel ervoor bedanken, want het is toch een thema wat me elke keer weer opnieuw raakt, de genade van God. En hoe meer ik zelf ook over genade nadenk of het bestudeer vanuit Gods woord, eerlijk gezegd, hoe minder ik ervan begrijp. Hoe minder ik ervan begrijp. En dan de liederen, die helpen je dan wel om er iets van te zien, iets van te proeven. Maar dan is nog de vraag, ja, snap ik het nou eigenlijk wel? Zien we het eigenlijk nog wat het betekent, de genade van God? Ik wil u ook danken voor de gebeden. We, als de broeders bij elkaar komen in de aanvang van de dienst, zijn dat er van die heerlijke momenten waar we samen ook de dienst in de handen van de Heer mogen leggen. Beleiden met elkaar dat wij het eigenlijk niet eens kunnen. Een dienst organiseren, samenkomen en dat het eer en glorie zou brengen aan Gods naam. Vaak zoek je zo vaak jezelf daarin. Hebben we een fijne dienst? Zullen de mensen het fijn vinden? En ik weet niet wat allemaal gedachten je soms door je heen gaat. Maar ook de gebeden voor mezelf. Gisteren vroeg iemand, vind je dat dan niet erg elke zondag stukken rijden? Nou valt het hierna mee, maar soms als je naar het noorden moet, 2,5 uur rijden, zorgs morgens vroeg. Ik zeg, nee, dat vind ik het minst erge. Oh, wat vind je dan erg? Ik zeg, de 10 minuten voordat ik preken moet. Dat is de ergste tijd van de zondag. Want altijd benauwt het me om op te komen en te spreken uit het woord van God. En dan word je daar toch altijd elke keer weer bij bepaald. Ja, wie ben je dan eigenlijk dat je het woord van God zou mogen openen, zou mogen delen met anderen. En dan mag je weer terugkomen op het thema van de zangdienst. Enkel en alleen door genade van God. En dat is aansluitend eigenlijk bij het thema wat ik in gedachten had voor deze morgen. En dat is de vraag, zien wij het nog? Als ik kijk naar evangelisch Nederland, kerkelijk Nederland, waar zo'n verscheidenheid is in theologie, in gedachten, in beleving. En dan vraag ik maar, zien we nog waar het om gaat? En ik ontdek in mijn eigen leven dat als ik niet een juist godsbeeld heb en niet een juist mensbeeld, dan ga ik verliezen waar het eigenlijk allemaal om gaat. En daartussen valt dan dat woordje ook genade. En ik vind het zo mooi dat deze morgen hoe dat dan samenvalt, dat Emmanuel en Hanneke dat thema hebben gekozen. En een gedeelte daarvan valt ook terug in de prediking van deze morgen. Maar de vraag die ik ook aan mezelf de laatste weken gesteld heb, is: zie ik het nog? Besef ik nog steeds wel waar het eigenlijk om gaat? En ik zou deze morgen dan ook graag met u willen lezen Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6. En dan lezen we de eerste 8 verzen. Het is een bekend gedeelte voor velen. Maar het gedeelte heeft mezelf ook weer opnieuw tot nadenken gezet. Jesaja hoofdstuk 6, vanaf vers 1. Jesaja hoofdstuk 6, vanaf vers 1. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een troon, op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Maar een der seras vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Tot zo ver. Zien wij het nog? Ik kwam daar eigenlijk ook op door een lied wat een paar weken terug in een dienst gezongen werd. Lied 600 uit de opwekkingbundel. En daar zing je in, open mijn ogen, zodat ik uw heerlijkheid mag zien. En toen dacht ik, waarom zingen wij als christenen, open mijn ogen? Betekent dat we het nog steeds niet zien? Betekent dat wij het nog steeds niet helder zien? Is dat een verlangen om werkelijk Gods heerlijkheid te kunnen zien? En nadenkende over dat, toen dacht ik aan de andere kant, dan zou ik dat eigenlijk wel willen, Gods heerlijkheid zien. En ten tweede, zou ik het wel aankunnen als God werkelijk zijn heerlijkheid aan ons openbaart. Want elke keer als je in Gods woord ziet dat God zijn heerlijkheid aan iemand openbaart, dan is er een vrezen en dan is er een beven. Dan is er een angst voor die almacht van God. Waarom? Omdat God dan ook in zijn volledige heerlijkheid, zijn heiligheid, zijn almacht gezien wordt. En ik ben wat voorzichtig geworden om dat ook te zeggen, Heere, laat mij uw heerlijkheid zien. Want ik vraag me af of ik daadwerkelijk staande zou blijven. Ja, zelfs als christen die geheiligd en gereinigd is door het bloed van de Heere Jezus, zou ik toch dan nog staande kunnen blijven? Dat is een vraag. En hier uit Jesaja's leven zien we vijf dingen. Hij zag de heilige God. Maar hij zag ook zichzelf. Hij zag het volk waar hij te midden van leefde. Hij mocht zijn gerechtigheid zien. En als laatste, hij zag zijn taak. En in het eerste gedeelte, dan lezen we dat hij zag de Heere zitten. Hij zag de Heere God. Hij kreeg een blik in de hemel en hij zag de Heere God zitten op een troon. Een troon wat altijd het idee geeft van koningschap, van heerschappij. Als koningen der koningen had Jesaja het voorrecht om de Heere God te zien. Maar het is niet zomaar een troon. Een troon zoals wij die kennen in nog verschillende landen waar we nog steeds de monarchie hebben, de koning of een koningin. Maar hij zag een troon in de hemel, maar het was een hoge troon. Het was een troon eigenlijk hoger dan alle tronen die er bestaan. En dat kan ook niet anders als we hem de koning der koningen noemen. Hij overtreft alles wat maar kan heersen. Hij is gezeten op een hoge troon. En ik denk zo dat Jesaja dat later in zijn leven, die hoge verhevenheid van God ook heeft medegedragen. Dat het niet alleen in positie is die God bekleedt, maar ook in de wetenschap van de kennis van God en de wegen van God. Want is het niet bijzonder dat Jesaja dan later in hoofdstuk 55 schrijft, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Wat sluit dat dan ook enorm aan dat de Heere God niet alleen is gezeten op een troon, maar op een hoge troon. Waarmee aanduidt dat inderdaad zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Dat zijn wegen inderdaad hoger zijn en anders zo zou kunnen zijn dan onze wegen. En eerlijk gezegd moet ik daar aan wennen. moet ik daar leren mee omgaan. Dat inderdaad Gods gedachten niet zo zijn als mijn gedachten. Dat zijn wegen voor mijn leven totaal anders kunnen zijn dan ik zou willen of had verwacht. Want God is toch liefde? Hij is toch die goede vader? Hoe kan dan dit of dat gebeuren in mijn leven? Weet u, omdat ik dan God afstem op mijn weg. Ik God afstem op mijn gedachten. Ik de Heere God afstem op mijn weg. Maar het is anders. Ik moet me onderwerpen aan zijn gedachten en aan zijn wegen, want die zijn immers hoger. Maar het is nog een troon. Het is niet alleen een troon, niet alleen een hoge troon. Het is een hoge, verheven troon. Met andere woorden uit, wat je ook maar verzint, wat je maar ook bedenkt. De Heere God in zijn almacht is verheven boven alles. En daarom door zijn verhevenheid komt hem ook alle eer en glorie toe. Alleen hem en geen ander. En de psalmdichter die heeft dat zo begrepen dat hij zegt, want gij Heere zijt de allerhoogste over de ganse aarde. Gij zijt zeer hoog verheven boven alle goden. Er is maar één verheven God. En dan proberen we in de wereld alle godsdiensten op één lijn te krijgen. Dat kan niet. Want er is maar één verheven God die boven alle goden verheven is. En dat moeten we wel vast blijven houden en blijven zien. En Jesaja zag die hoog verheven God. Een God die omringd was, zo lezen we hier, door serafs. En bijzonder dat hier de serafs, de engelen, niet twee vleugels hadden, maar zes vleugels. Heel bijzonder, zie daar weinig tekeningen van, weinig voorbeelden van. Het is altijd een engel met twee vleugels. Terwijl we in de Bijbel zien dat de meeste engelen... De engelen, als ze verschijnen, gewoon als man verschijnen, als mens. Maar we hebben zo'n idee van dat het eenmaal een wezen is met twee vleugels. Maar dan ziet hij die engelen. Wat zou dat dan kunnen betekenen? Die engelen die daar die almachtige God omringen en dan zes vleugels hebben. Ik heb daar eens wat onderzoek naar gedaan en John Walford die schrijft in zijn verklaring het volgende. De twee vleugels die het aangezicht bedekken, geven altijd aan nederigheid. Met andere woorden, wij zijn het eigenlijk niet waardig om God te mogen aanschouwen. Het is een bewustwording van de positie die wij bezitten. Eigenlijk in onszelf zou je het niet waardig zijn om God te mogen zien, God te mogen ontmoeten, want hij is zo heilig, zo zuiver, zo zonder zonde. De andere twee bedekken de voeten. En dan schrijven ze over dat dat de dienstbaarheid aantoont. Met andere woorden, ik wil de voeten beschermen dat ze een weg gaan die niet van God is. En ik denk, wat een mooi voorbeeld. Wat een mooi voorbeeld voor onszelf. Waar brengen uw voeten u? Wat is de wandel van ons leven? Is dat een wandel die we zelf bepalen? Of beschermen en bidden we, Heer, bewaart u mijn wandel? Dat ik niet afwijk van de weg die u voor mij gebaand heeft. Dat ik zal wandelen op de weg die u voor mij gebaand hebt. Heere, bescherm mij. Een soort bescherming van het niet de verkeerde weg opgaan. En dan de twee vleugels waarmee gevlogen wordt. Ze zeggen, dat is eigenlijk een aanduiding van een onophoudelijke proclamatie van Gods heiligheid en glorie. En dat lezen we ook, dat ze naar elkaar, de een na de ander toezingen, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Wat roepen wij elkander toe? Wat leeft er in ons hart waar wij elkaar mee bemoedigen en opbouwen? Bouwen wij elkaar nog op vanuit het woord van God? Ik heb eens een testje gedaan en ik afwachtte hoe mensen zouden reageren als we op verlof kwamen. En dan moet ik u zeggen dat bijna al mijn vrienden mij een boek aanraden wat ik moest gaan lezen. En niet alleen, je moet dit boek lezen, je moet dat boek lezen. En na 2 maanden was er niemand geweest die tegen me zei, Jack, je moet eens dit lezen. Waar bemoedigen wij elkaar mee? De engelen bemoedigden elkaar met de grootheid van God. Heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Waar bemoedigen wij elkaar mee? Is dat nog vanuit het woord van God? Is dat nog vanuit de waarheid, het woord wat ja, aan de ene moment van één snijdt, het ziel en de hart en je gedachten, maar aan de andere kant zo bemoedigend is omdat het het woord van God is? En de vleugels tonen aan dat onophoudelijk. Ze blijven leven in de weg die ze zijn ingeslagen. En hoeveel haken de dag van vandaag niet af? Omdat het geloofsleven niet is wat ze ervan verwacht hadden. Nou, zou dat komen omdat we een verkeerd godsbeeld hebben? En een verkeerd mensbeeld? Dat het geloofsleven niet geeft wat we ervan verwacht hadden. Weet u het gekke is? Het geloofsleven geeft mij meer dan ik verwacht had. Het geeft me veel meer dan ik verwacht had. Wij hebben een God, als u Genesis 1 leest. En de wereld is duister, is woest en ledig, dan is daar een God die gaat herscheppen. Had God niet in 1 keer, in 1 woord, die aarde mooi kunnen maken in plaats van 7 dagen? Maar God nam er de tijd voor. En God bouwt op het ene door. En zo mag ik dat ook in mijn leven zien. God neemt de tijd om te herscheppen in mijn leven. En het bijzondere is, hij doet juist meer dan ik verwacht. Alleen als mijn verwachting van hem blijft. En niet mijn eigen verlanglijstje is geworden. Het gaat erom wat hij kan gaan doen in mijn leven. En niet wat ik vind dat hij moet gaan doen in mijn leven. En dat is die geweldige God. We denken soms dat God veranderd is. En je hoort het ook wel eens. Ja, het Oude Testament. Daar was een vrezen en beven. Daar was een angst voor de almacht van God. Maar wij zijn, en hoe ze aan dat woord komen weet ik niet, nieuwtestamentische christenen. Nou, ik ben christen. En het oude en het nieuwe heeft voor mij dezelfde waarheid. Maar ik lees nergens dat, ja, de weg tot God is veranderd. Zoals we in Hebreeën hoofdstuk 10 lezen, dat er een nieuw voorhangsel is, het lichaam van Christus. Want hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan is de weg veranderd, maar ik kan nergens vinden dat God veranderd is. In Leviticus lezen we, wees heilig, want ik ben heilig. In 1 Petrus lezen we, wees heilig, want ik ben heilig. God is niet veranderd. De weg tot God is veranderd. Dat is het bijzondere. Dat is die genade. Maar de Heere God is nog steeds heilig. De Heere God is nog steeds die almachtige God. Als u Hebreeën, als u een Bijbeltje bij u hebt, sla eens op Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Vanaf vers 28. Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 10, vanaf vers 28. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaardere straf, meen gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Wij weten wie gezegd heeft, mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden. En wederom de Heere zal zijn volk oordelen. Het is vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Waarom vinden we dit terug in het Nieuwe Testament? Waarom vinden we dit terug in een brief als Hebreeën die de Heere Jezus doet schitteren boven het Oude Testamentische offers, de tabernakel en de priesters? Omdat God niet veranderd is. We hebben nog steeds te maken met een heilig God. Hoofdstuk 12, vers 28. Zelfde brief, hoofdstuk 12. Vers 28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn. En hierdoor God vereren, op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag. Staat in het Nieuwe Testament. Met eerbied en ontzag, want, om welke reden? Onze God is een verterend vuur. Ik kom wel eens in kringen, daar wordt God haast vergeleken met een aardse vader. Die je kunt manipuleren, die je kunt beïnvloeden. En we weten het allemaal, we hebben het allemaal gedaan. En als u kinderen heeft, dan ervaart u dat van uw eigen kinderen, dat ze u proberen te manipuleren. En als pa niet in een goede bui is, dan gaan ze het wel aan ma vragen. En dan geeft ma wel toe. En hebben ma en pa later ruzie, want hoe kun je dat nou doen? Ja, ik dacht dat jij het goed vond. Maar dat kunnen we niet met God. De Heere God is niet te manipuleren. En die is wel te vrezen. En dat is niet een vrezen van de angst, zoals sommigen dat van vroeger misschien gekend hebben. De vrezen des Heren. Nee, het is een vrezen van weten met wie je te maken hebt. Ik denk dat het zo belangrijk is dat we dat weer gaan zien. Weet u, de genade gaat in uw geloofsleven toenemen als u gaat beseffen wie God eigenlijk is. Want dan wordt het zo bijzonder dat wij als zondaren die God mogen leren kennen en door genade kunnen zeggen, Abba Vader. Is zo bijzonder. Daar kom je dan opnieuw onder de indruk van. Weet u, we moeten oppassen dat we niet meegaan in de tijdsgeest van deze wereld. In de jaren 70 hadden we de flauwe power en alles moest liefde. En opeens in de kerk moesten we ook weer lief zijn voor elkaar, terwijl dat al jaren een opdracht was in de Bijbel. Heb elkander lief. Want daaraan zullen ze weten dat je mijn discipelen bent, dus dat was niets nieuws. Maar dan kregen we een postmoderne tijd. En dan zie je als je dat bestudeert, dat dat een tijd wordt, ja, er is wel een God, maar niet meer absoluut. Want wij zijn toegenomen in kennis, in wetenschap en dat moet een beetje samengaan. Maar we leven nu in een vrij egocentrische tijd. Het gaat allemaal om mijzelf. En de buurman ligt al 3 weken dood in zijn huis, maar ja, ik heb daar geen tijd voor. Want het gaat om onszelf. En wat je dan ook gaat zien binnen de gedachtenwereld, dat God gaat niet om God zelf, het gaat om mij. Wat kan hij betekenen voor mij? En je hoort dat dan soms in de predikingen van gaat het niet goed in je leven, heb je moeilijkheden, neem de Heere Jezus aan. Hij is de wonderpleister voor al je problemen geworden. Maar daar is hij niet voor gekomen, daar gaan de liederen van genade niet over. En we moeten ook het mensbeeld weer bijbels gaan zien. Wat was het mensbeeld van Jesaja? Hij zag zichzelf. En hoe zag hij zichzelf? Jesaja, hoofdstuk 6, daar zitten we nog steeds in. Toen zeide ik, toen hij dat zei, wee mij, en wat staat er? Ik ga ten onder. In het licht van Gods heiligheid was er nog maar één ding over voor een zondaar, een mens. Wee mij, ik ga ten onder. De nieuwe vertaling heeft dat enorm afgezwakt met ik moet zwijgen. Nou, ik moet ook wel eens zwijgen als mijn vrouw zegt, nou je mond eens even. En dan hou ik ook mijn mond, dan moet ik zwijgen. Maar ik ga niet ten onder. Ik ga echt niet ten onder als zij dat zegt. Maar hier drukt het uit dat Jesaja, want hij zegt, ik ga ten onder. Waarom gaat hij ten onder als hij God ziet? Want ik ben een man van onrein van lippen. Hij zag zichzelf in het licht van God. En lieve broeders en zusters, zien wij dat nog? Of zien wij onszelf in het licht van andere mensen? Nou, dan ben ik inderdaad beter af dan heel veel anderen. Ik loop niet dronken over straat, ik mishandel mijn vrouw niet, ik zorg goed voor mijn kinderen. Ja, wat mankeert er aan mij? Ik ben best wel een goed mens. En als ik mijn mens zijn ga vergelijken met anderen, dan heb ik een goed mensbeeld over mezelf. En dan is het eigenlijk wel logisch dat God mij lief heeft. Maar als ik bijbels kijk, dan moet ik inderdaad zeggen, ik ga ten onder. En als je dat beseft, dan wordt de genade van God zo groot. Het vers wat Emmanuel ook heb gelezen, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief had God u en mij. Die mens die ten onder moet gaan door zijn zonde, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Geweldig is dat om dat weer te zien, te proeven. Maar je eigen positie, wie je bent. En Jesaja was niet de enigste. Job zegt, slechts van horen zeggen had ik u van u vernomen. Dat is in die laatste hoofdstukken. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Door het hele gebeuren heen kreeg Job een ander zicht op wie God was. En wat zegt hij dan? Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Dat is bijzonder. Terwijl Job als die geloofsheld geschitterd wordt. En wij kijken dan naar Job die dwars door dat lijden blijft vasthouden. Job die zegt tegen zijn eigen vrouw, zullen wij dan alleen het goede van God aannemen en het kwade niet? Nou, u weet wat zijn vrouw zei, hè? Die vervloekte hem. Die vervloekte Job, omdat hij koos voor Gods weg in zijn leven. Voor Gods gedachten die hoger lagen dan zijn gedachten. En je zou denken, nou dat is een man, Job. En uiteindelijk komt Job aan het eind in 42 tot die conclusie dat hij zondig en onrein is. En hij doet boete in stof en as. Waarom? Hij kreeg meer te zien van wie God eigenlijk is. Schitterend is dat. Petrus, toen Simon Petrus het wonder van de Heere Jezus zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heere. Hij zag zijn zondige positie in het licht van de Heere Jezus. En dan Johannes op Patmos viel als dood voor de voeten toen hij de heerlijkheid van God zag. Zien wij nog wie we zijn? Onze positie. En broeders en zusters, dit vallen, dat mensen op hun aangezicht gaan, heeft niets te maken met die leer van vallen in de geest. Want als u het werkwoord gaat bestuderen, dan staat er altijd, en zij wierpen zich. Dat doen ze zelf. Uit ontzag en angst voor de grootheid van God. Maar dat kan ook niet anders, want de gedachtegang was ook wat de Heere God tot Mozes had gezegd. Want geen mens zal mij zien en leven. Exodus 33. Geen mens zal mij zien en leven. Geen wonder dat als God zich openbaarde en je in dat licht je eigen situatie zag, dat je inderdaad op je aangezicht ging. Om maar te voorkomen dat je dat zou zien en zou sterven. En nou weet ik, natuurlijk, in de Heere Jezus zijn we gereinigd. Gelukkig niet door chloor, maar door het bloed. Al dat bloed van de kalveren en lammeren en noem maar op, niet in staat toe waren, deed het bloed van de Heere Jezus. En we hebben die vrijmoedigheid om in te gaan. Maar hoe gaan we dan in? Met ontzag? Of gaan we in alsof het een carnavalsparade is? Ik ga het wel even bij mijn papi vragen, hoor je soms sommigen zeggen. Ik vind dat vind ik God naar ons toe trekken. Door genade mag ik het met mijn hemelse Vader overleggen. Die eerbied, die grootheid van wie hij is. Zien we nog onszelf? Maar te midden van dat zag Jesaja niet alleen zichzelf. We lezen dan verder in hoofdstuk 6, ook in dezelfde vers 5. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Hij zag niet alleen zichzelf op dat moment, maar hij zag dat ook het volk onder de zonde lag. Wee mij, maar wee ook het volk waar ik in leef. En weet u, ik betrap me eigen erop dat ik soms niet meer de mensen zie als mensen, als zondaren. Dan zie ik mensen waar ik tussen beweeg en leef en ziet wandelen. In een winkelcentrum zie ik gewoon als mensen. Aardige mensen, slechte mensen, leuke mensen en noem maar op. Maar is er nog een gedachte dat deze mensen ook zondaren zijn en de Heere Jezus nodig hebben? Zien we dat nog? Kijken we nog naar categorieën van goede mensen en slechte mensen? En dat vinden we niet in Gods woord. Maar hoe we daarnaar kijken, dat bepaalt ook hoe wij naar de mensen kijken en hoe wij ermee omgaan en hoe wij voor ze bidden. Paulus zegt in Romeinen 3, alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En derven de heerlijkheid Gods. Iedereen. En als de Heere Jezus in Matthäus 9 daar de scharen ziet, en dan beeld ik me altijd zo in, wat zou dat dan voor een scharen geweest zijn? Nou, ik denk, elk type mens wat u zou kunnen bedenken, past misschien wel in die scharen. Tot de allochtonen en de vluchtelingen toe. En dan staat er, hij zag die scharen en hij werd met ontferming bewogen. Waarom werd hij met ontferming bewogen? Omdat die scharen van die leuke mensen waren? Omdat die scharen van die leuke goeddoen programma's hadden? Omdat die scharen allemaal wel een religie hadden? Of was het omdat die scharen die hij zag, ze voortgejaagd en afgemat waren, daar zij als schapen die geen herder hebben? Herder. Enkelvoud. Wat de wereld nodig heeft, is een herder. En de enige herder die er is, die de wereld kan veranderen, die uw leven en mijn leven heeft veranderd, en als het nog niet zo is, kan veranderen, is de Heere Jezus. De herder. En dat vind ik moeilijk, want toen dacht ik, Heer, als ik eerlijk ben, dan wil ik die bewogenheid van u niet. Ik zou dat niet aankunnen. Stel je voor dat je in een straat loopt en je krijgt echt te zien de verlorenheid van ieder mens. Dat zou zijn dat je als je in een groot zwembad bent en jij bent de enige die kunt zwemmen en er zijn 100 mensen die schreeuwen om hulp omdat ze verdrinken. Weet u wat er dan met u gebeurt? raakt u in paniek. Ik weet niet of u die film wel eens gezien hebt van Kevin Costner. Dat gaat over die reddingswerkers. Dan gaan ze met helikopters in stormen en dan halen ze drenkelingen uit zee. En er is dan een jonge man die heeft echt die talenten om een reddingszwemmer te worden. En die zit met één dilemma. Als er meer drenkelingen zijn, wie red ik? Hij zag al die drenkelingen. En hij wist, ik kan ze niet allemaal redden. En ik zei tegen de Heer, ik kan dat niet verdragen, Heer. Als ik iedereen ga zien als verloren, dan loop ik met zo'n last en een schuld. En toen heb ik gebeden, Heer, mag u één druppel van die bewogenheid maar gaan beginnen in mijn leven. Een druppel die mij zo gaat veranderen, dat ik ten eerste ga bewogen raken met de mensen waar ik mee in contact kom. Want die Kevin Costner, die was de leraar, en die zei tegen die jongen, als je meerdere drenkelingen ziet, begin bij degene waar je dichtstbij bent. En dat vond ik zo'n knappe les. Wij denken vaak aan zending, terwijl we degene die het dichtstbij is, niet eens meer zien als iemand die de Heer Jezus nodig heeft. Zien wij nog de verlorenheid van ons volk, van de wereld? En dan komt er een geweldige gebeurtenis. Dan komt daar die engel en dan lezen we dat die engel vloog naar mij toe met een gloeiende kool die mij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond aan en zeide, deze heeft uw lippen aangeraakt, zie, uw ongerechtigheid is geweken en uw zonde verzoend. Geweldig, hè? Ziet u dat het ook al hier de reiniging en de heiliging van God uitkomt? Het was niet een vraag van Jesaja. Het was niet een uitvinding van de profeten. Een genade komt van God uit. Het is de genade Gods die ons heeft vrijgemaakt. En hier zien we dat die wordt aangeraakt. En het is ook zo bijzonder dat er staat, uw ongerechtigheden zijn geweken. De nieuwe vertaling zegt je schuld. Nou, ik vind ongerechtigheden toch wat juridischer klinken. Heeft met recht te maken, met rechtspraak. Schuld, we hebben allemaal wel een beetje schuld bij de bank en weet ik veel, bij de ander. Maar je ongerechtigheden zijn geweken. En dat is ook wat we net gelezen hebben. De broeder die zei, Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Het is genade van God dat je ongerechtigheden zijn geweken. Zijn weggedaan. Maar dan staat er nog iets bijzonders. En uw zonde, is een heel mooi woord, verzoend. Stel voor dat er alleen maar zou staan en uw zonden zijn vergeven. Ik heb conflicten, ja helaas moet ik dat toegeven. Ik heb wel eens conflicten met mensen. En dan ga je dat goed maken. En je vergeeft elkander. Maar het lijkt wel of er geen verzoening tot stand komt. Het wordt nooit meer zoals het was. Kent u dat? Nou, hopelijk heeft u het dan nooit meegemaakt. Maar ik ken dat. Dan heb je het goed gemaakt. Je hebt elkaar vergeven. Maar het lijkt wel of er geen verzoening tot stand komt. En dat is het wonder van genade. Het wonder van genade is niet alleen dat we vergeven zijn, maar dat in die vergeving een verzoening plaatsvindt waar het weer is zoals God het bedoeld had. God en mens. Zoals we in Genesis lezen, en God wandelde in de avondluwte en had gemeenschap met de mens. Hij praatte met hen, had omgang met de mens. Er was geen vrezen en beven, er was een ontzag voor wie God was, maar er was een verzoening. Er was een eenheid. En hier zien we dat genade niet alleen inhoudt dat je ongerechtigheden zijn vergeven, je zonden zijn vergeven, maar er is verzoening. Verzoening. En als dat onderling, hier in de gemeente, u heeft elkaar misschien dingen vergeven, maar bent u ook met elkaar verzoend? Dat is heel wat anders. En daar kunnen we voor bidden. Want wij zijn ook door God verzoend. En dan kunnen we bidden, Heer, wilt u mij helpen in dat proces van verzoening. Dat het weer goed is. Niet alleen omdat we elkaar vergeven hebben en eigenlijk wel moeten, maar dat er een verzoening vanuit ons hart is. En ik weet hoe moeilijk dat soms kan zijn. Hangt eraf van hoeveel pijn en verdriet je is aangedaan. Maar hier lezen we, en hij werd verzoend. Leven we daar nog vanuit die genade. En dan als laatste, hij zag zijn taak. In het laatste lezen we dan in vers 8, een vers wat we vaak gebruiken in zendingspresentaties. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Ik zeide, hier ben ik, zend mij. Nou, ik heb die fout ook gemaakt om dat in een presentatie voor zending te gebruiken. Om mensen te zeggen, je moet zijn zoals Jesaja. Als God iets vraagt, moet je gewoon zeggen, hier ben ik, zend mij maar. En nu zie ik dat ik dat nooit had mogen doen. Want Jesaja is niet zomaar tot deze woorden gekomen. Wat ging hieraan vooraf? Voordat Jesaja überhaupt kon zeggen, Heer, hier ben ik. Daar ging een ontmoeting met God zelf aan vooraf. Wij willen soms dingen voor de Heere gaan doen, zonder dat we een werkelijke diepe ontmoeting met God hebben gehad. En in die ontmoeting zag Jesaja zichzelf, wee mij, ik ga ten onder. Nou, als dat je gevoel is, wat heb je dan te bieden om te zeggen, Heer, hier ben ik? Er zit niet veel in, hè? Er zit niet veel in. Wee mij, ik ga ten onder. Iemand verdrinkt, ga jij mij even redden? Ja, maar ik kan niet zwemmen. Daar heb je niet veel aan. Maar hij mocht ook zijn reiniging en heiliging zien. Hij mocht zien dat het vanuit God hij gerechtvaardigd werd. En dat hij verzoend werd met God zelf. En ik geloof dat Jesaja door het juiste godsbeeld, het juiste mensbeeld en het juiste beeld van genade, dat het enkel en alleen God is, tot die drie woorden kwam, hier ben ik. Hier ben ik. En ik geloof ook dat het niet was, hier ben ik, ik zal het wel voor u fixen. Hier ben ik en het is opgelost. Ik geloof met heel mijn hart dat het een overgave was in de wetenschap dat alles wat hij bezat eigenlijk God toebehoorde. En vanuit die wetenschap zegt hij, Heer, hier ben ik. U kent allemaal wel Psalm 139. U doorgrondt mij en u kent mij. U kent mijn zitten, mijn opstaan, mijn heengaan. En al ga ik daarheen, u weet het. Een geweldige psalm. En David begint die psalm met de erkentenis, de wetenschap dat God alles weet. En als hij dan die psalm afsluit, dan zegt hij eigenlijk, nou hier ben ik. Heer, doorgrond mij maar. En ken mij maar. En zie of er een heilloze weg is. Ook David had een ontmoeting in de kennis van wie God eigenlijk is. En het bracht hem tot het punt van totale overgave. Jesaja gaat hier niet de zendingsopdracht vervullen. Jesaja kwam tot de ontdekking dat hij eigenlijk de Here toebehoort en nog maar één ding kon zeggen. Drie woorden. Hier ben ik. Zien wij het nog? Zien wij nog met elkaar waar het werkelijk om gaat? Jesaja zag de Here in zijn heerlijkheid, in zijn grootheid. In het licht van dat zag hij zichzelf als iemand die niets had in te brengen. Hij zag in dat licht ook het volk. Hij mocht zien dat de genade, de geit vanuit God komt en niet vanuit jezelf. Maar hij zag ook zijn taak. Drie woorden. Hier ben ik. Meer hoeft u niet te doen. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, de vissers, volg mij. En ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. Wij gebruiken dat vers soms tot mensen, je moet vissers van mensen worden. Heb ik ook gedaan. Doe ik niet meer. Ik wil mensen leren de Heer Jezus te volgen. Want de Heer Jezus zegt, als je mij volgt, ga ik wat van je maken. Moe is dat, hè? Neemt een last van je schouders. Want wij willen graag iets worden voor de Heer Jezus. Nee, je moet hem gewoon volgen. En dan gaat hij wel maken wie je worden moet. En Jesaja komt hier tot het punt, Heer, hier ben ik. En de Heer gaat hem gebruiken. En ik hoop en bid dat u vandaag misschien tot die drie woorden kunt komen. In totale overgave. Met alles waar u vandaag mee te maken hebt. Waar u mee worstelt, waar u mee strijdt. Moeilijkheden, vragen, twijfels. En eigenlijk maar komt tot het besef. Wat maak ik me druk? En dat je drie woorden uitspreekt. En zegt, Heere, hier ben ik. Drie woorden. Maar reken maar als u ze meent. Dat ze een impact gaan hebben. Niet een hier, hier ben ik. Maar. Geen arbeidsovereenkomst. Slechts drie woorden. Hier ben ik. Laten we de Heere danken. Vader, als we zo met elkaar Jesaja mochten openen, Heer, uw woord. Dan mochten we een blik hebben, Heer, op hoe Jesaja een ontmoeting met u had. En we kunnen ons niet ten volle indenken hoe dat geweest moet zijn. Maar we zien wel dat het op hem een enorme impact had. Heer, toen hij uw heerlijkheid zag, zag hij zichzelf. En zegt, wee mij, ik ga ten onder. Heere, wilt u ons genadig zijn? Dat wij een juist Bijbels godsbeeld blijven vasthouden, Heere, in ons hart, in onze gedachten. Vader, dat we niet worden meegesleept in het verlagen van wie u bent naar een aards beeld van een goede God en een aardige vader. Maar dat we een Bijbels beeld in ons dragen. Maar vader, ook een Bijbels beeld over wie we werkelijk zijn in onszelf. Heren, want we weten door genade, door uw woord, dat we inderdaad door het bloed van de Heere Jezus gereinigd zijn, heilig en onberispelijk mogen staan voor uw aangezicht. We moeten ook belijden, heren, dat het in de dagelijkse omgang van het leven vaak helemaal niet zichtbaar is. Dat onze oude natuur, heren, soms onzichtbaar opspeelt, omdat het in onze gedachten en in onze hart, heren, zo werkt. Maar ook regelmatig zichtbaar tot uiting komt hoe wij mensen aanspreken, hoe wij reageren, hoe wij soms om de dingen heen draaien. Heer, en als we dat ons beseffen, dan wordt die genade zo groot. Zoals we hebben gezongen, oneindig groot. Wat inhoudt dat we eigenlijk die genade, ja, eigenlijk niet kunnen vatten. Niet de diepte ervan. Maar dank u wel dat we daar wel in mogen groeien en dat het ons elke keer weer onder de indruk mag brengen dat we inderdaad door genade zijn behouden. Vader, dan mogen we weten dat we gered zijn, maar beseffen we ook nog dat de mensen om ons heen in diezelfde positie verkeren, of degenen die u niet kennen, heren, de heerlijkheid van u missen. Vader, is er dan een verlangen in ons hart om te zeggen die drie woorden: hier ben ik. Wij kunnen de wereld niet redden. We kunnen niet iedereen met het evangelie bereiken. Maar zoals dat in die film was met die reddingszwemmer, pak degene die het dichtstbij is. Vader, wilt u dat opnieuw op ons hart leggen? Een verlangen om tot eer en glorie van u te leven. Maar ook op zo'n manier, heren, dat we bewogen zijn met de mensen om ons heen, in hun directe omgeving. Dat we ze ook mogen zien met uw ogen als schapen zonder herder. Ze lijken het zo voor elkaar te hebben in dit leven. Ik zie het soms in mijn eigen kinderen: goede banen, goede inkomens, prachthuis. Maar 's avonds liggen ze zo afgemat en moe op de bank, omdat ze zo hard moeten werken voor dat plaatje wat ze willen vasthouden. O Heere God, wilt u ook de herder van ons leven zijn? Elke dag maar weer opnieuw. Ons leiden door de drukte van alle dingen heen. Ons leiden in de verantwoordelijkheden die we hebben. Thuis, in ons gezin. Op ons werk, binnen de familie, binnen de gemeente. Heere, dat het uw herderlijke hand zal zijn die ons leidt. Vader, wilt u ons, ja, zo genadig zijn, heren, dat we kunnen komen tot die woorden: hier ben ik. Hier ben ik. Doet u maar met mij wat u vindt wat het beste is. Dat is angstig, maar het is wel heel bijzonder te weten aan wie we ons overgeven. Een almachtig God. We prijzen u voor deze morgen. We danken u voor de liederen. We danken u voor elkaar, heren, als broeder en zuster. Als allemaal leden van datzelfde lichaam. Help ons te beseffen dat we elkaar nodig hebben, heren. Om met elkaar ook die grootheid van genade te mogen zien en te ontdekken. Help ons om elkaar te bemoedigen, heren, vanuit uw woord. Met de rijkdom die we zelf mogen ontdekken en daar elkaar van te delen. Vader, zo bidden we een zegen over de week die voor ons ligt. Heren, wees ons nabij. Maar dat we ook een lichtend licht en een zoutend zout mogen en zullen zijn. Tot eer en glorie van uw naam. Vader, dat bidden we niet omdat we iets hebben in te brengen, aan te dragen, maar enkel en alleen door uw genade in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.